dominee Etienne Maritz. En die heeft wel eens gezegd, als God niet verder komt in je leven met heiligmaking, dan geeft hij je een vrouw. En als de Heer dan niet verder komt, dan geeft hij je kinderen. En dat zeg ik tegenwoordig dan, als de Heer dan ook met je bezig is, dan geeft de Heer je tieners. We hebben thuis 4 tieners in het gezin. Dat kan 3 pubers zijn, maar dat is, hoe zeg je dat, een hele kunst en vliegwerk. Om de geduld en de rust te bewaren als ouders. En om ze in goede banen te leiden. En waarom zeg ik dat? Nou, als Simson wat meer geluisterd had naar zijn ouders, dan had het mogelijk anders met hem afgelopen. Als je puber bent, als je tiener bent, dan denk je, nou, ik weet alles al. En joh, je denkt dat je zo volwassen bent. Maar het is belangrijk om te luisteren naar ouders. Wij hebben een platform opgezet, www.hartvoorhetgezin.nl. En daar proberen we heel sterk onderwijs te geven aan ouders, aan tieners. Over huwelijksvoorbereiding. Hoe vind je nou de juiste levenspartner? Ik lees even één gedeelte, je hoeft niet op te zoeken, ik lees even een gedeelte voor. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijn had gezien, ging hij weer terug om het zijn vader en zijn moeder te vertellen. Nou, dat is heel mooi. Dat deed. Hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder, is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader, neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Hij was niet bereid om naar zijn ouders te luisteren. Ik denk dat dat wel eens een beetje, wat is opwekking, wat is herleving? Nou, dat ook een generatiekloof overbrugt wordt. Jongelui, tieners, jullie hebben je ouders nodig. Ze zijn niet volmaakt. He, en ze maken ook fouten, maar ze hebben wel levenswijsheid. Oudere mensen hebben levenswijsheid. En als je nou op zoek bent naar een jongere of een meisje, is het ook heel belangrijk om te luisteren naar je ouders. Ik weet het wel, het gaat niet altijd op, soms ligt het heel gevoelig en moeilijk. Maar het is heel belangrijk om met je ouders daarover te praten, of met oudere gelovigen erover te praten. Naast een keuze voor de Heer Jezus, is een keuze voor een levenspartner de belangrijkste keuze die je leven kan maken. De allerbelangrijkste keuze in je leven is een keuze om voor Jezus te gaan leven. Maar net daaronder, net daarna, is een keuze om met de juiste jongen en het juiste meisje te trouwen. Nou, wat vind ik nou zelf heel moeilijk, dat we in een tijd leven waarin we verkering zien als een testcircuit. Je hebt allemaal misschien gehoord van Max Verstappen, hè? Die heeft een of andere grote prijs gewonnen, Formule 1 of zo, hè? Een jongen van 18 jaar. Maar voordat hij zo'n race kan racen, moet hij eerst een aantal testrondjes maken. Nou ja, dat is gewoon uitproberen. Kijk hoe het werkt. Wat de motor bijstellen, de banden wat meer oppompen. Dan gaat hij. Hij test het circuit. Verkering wordt vandaag de dag gezien als een testcircuit. Nou, laten we het maar proberen. We zullen kijken of we bij elkaar passen. Nou, na 3 maanden komen we erachter, nee, het past toch niet bij elkaar. En we gaan naar de tweede, en we gaan naar de derde, en we gaan naar de vierde. Maar wat gebeurt er nou, als je dat doet? Wat gebeurt er nou? Nou, dat is hetzelfde als dat je naar hebben hier een of andere doe-het-zelf-zaak. En wat heb je hier in de buurt?
De praxis.
De praxis. Je gaat naar de praxis en je haalt dat duct tape. Weet je wat duct tape is? Weet je dat? Dat is een hele plakband. Dat is een hele sterke plakband. En je arm maak je omhoogje en dan pak je duct tape en dan plak je hier een plakband, plak je hier duct tape op. En vervolgens trekken we los. Nou, dat doet verschrikkelijk zeer. Dat doet gruwelijk zeer. Vervolgens plakken we het er weer op. Wat gebeurt er dan? Dan plakt het minder en als je het eraf trekt, doet het minder zeer. Als je het nou eens 5 keer doet, het doet steeds minder pijn. En het doet steeds minder, het doet steeds minder pijn en het plakt steeds minder. En dat is de nood, jongelui, van deze cultuur. Jullie worden opgevoed met een cultuur om ons heen dat het normaal is om verkering als een testrit te zien. Nou, laten we het maar proberen. Maar ik probeer mijn dochters uit te leggen, en we praten er heel veel over, dat dit ductape de grote probleem van deze tijd is, namelijk dat als we dan na 5 keer een relatie gehad hebben, 1 van 3 maanden, 1 van 1 jaar, 1 van een paar weken, en wat gebeurt er dan? Dan trouw je op een dag. Maar ja, je bent toch gewend. Ja, is het niet helemaal. Dus vorige week was er een meisje bij ons thuis en die zei, oh, ik zou er niet moeten denken, meisje van even door de school, ik zou er niet aan moeten denken om een leven lang met 1 man door te brengen. Dat is deze tijd. Maar dat komt omdat we het normaal zijn gaan vinden. En nou ja, goed, Simpson kwam aan de orde en dat we eigenlijk even voor de tieners in ieder geval even een les. Hè, het is heel belangrijk om relaties op te bouwen. Als je hier bent, of als je op een jongerenconferentie bent, of op een AGB-kamp bent, ik noem maar wat. Doe je ogen open. Een jongen of een meisje, hoe bewegen ze zich in de groep? Hè, het is heel belangrijk om te zien, is iemand vriendelijk, is die behulpzaam, is iemand erg op zichzelf gericht om altijd in het middelpunt te staan? Nou, die moet je dus niet hebben. Hè? Maar het is heel belangrijk om je ogen open, de relaties op te bouwen. Maar noem dat nou niet gelijk verkering en ga nou niet gelijk een verkeringsrelatie aan. Noem dat een vriendschapsrelatie, waarbij je eerst elkaar meer leert kennen en dan kan dat op een hele ontspannen manier kan dat groeien. En als je daarna 3 maanden erachter komt, nee, het is toch op de een of andere niet de jongen die ik zoek. Nou, dan weet je in ieder geval of de heren iemand op je pad wil brengen die wel hij voor je bestemt. Dat is even een les die ik door wil geven aan de tieners. Naar aanleiding van Simpson. Hij was eigenwijs. En hij had beter naar zijn ouders moeten luisteren. Goed, we gaan lezen uit Johannes 7. En 37. Johannes 7, vers 37 tot en met 39. We hebben gezongen over stromen van zegen, er komen stromen van zegen. En daarvan lezen wij ook in dit gedeelte. Johannes 7. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Tot zover. Op deze woorden willen we vanmiddag stilstaan. En het thema van vanmiddag is stromen van levend water, ofwel de volle Pinksterzegen die God voor ons beloofd heeft. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat. Misschien lees je wel eens de Bijbel en dat je dan op een gegeven moment zegt, als ik mijn hart ernaast leg, dan is dat iets heel anders dan wat ik lees. Zoals het mij vergaan, ik ben op een gegeven moment tot geloof gekomen. En op een gegeven moment las ik deze tekst, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En ik zeg, heren, hier begrijp ik niks van. Dit is niet een werkelijkheid in mijn leven. Want als ik kijk, heel eerlijk kijk naar de binnenkant van mijn hart, zijn er bij periodes druppeltjes. Soms dan is er even een stroompje, maar dan staat hij heel snel weer stil, gezonder en soms is het gewoon modderstroom. Aan de ene kant de verlangen om te getuigen, maar tegelijkertijd zoveel boezemzonde waar ik nog mee worstel. Heren, hoe kan dat stromen van levend water? Dat belooft u en ik zie het niet in mijn leven. Ik ben in het jaar 1993 tot geloof gekomen toen ik 20 jaar was. Ik zat op de Hoge Landbouwschool. Ik heb het een keer tijdens de mensen een goede avond een keer verteld. Ik zat op de Hoge Landbouwschool. En ik leefde voor mezelf en voor de dingen van deze wereld. Ik besefte dat ik zo niet kon sterven. Maar we gingen met vrienden gingen naar Amerika om daar een buitenlandstage te doen. En alles gedaan wat dan God verbood, gewoon voor onszelf geleefd. En bier gedronken, achter de meisjes aan. En op een gegeven moment, toen ik naar Amerika ging, zo ontzettend bang dat ik op de een of andere manier toch een ongeluk zou krijgen. Dat ik nog op Schiphol mijn knieën heb gebogen in het toilet en heb gezegd, heren, Ik ben zo bang voor het vliegtuig dat het neerstort. Ik wil tegen u zeggen, als ik terugkom straks, dan zal ik mijn leven aan u geven. Nou ja, we zijn naar Amerika gegaan en daar 6 weken geweest. En 3 dagen voordat we naar huis zouden gaan, toen op de bewuste morgen haalde ik een krant uit de kiosk. En ik haal die krant en ik ga daar voor de camper zitten waar we met die boerenzoon zaten. En ik slaap die krant open en op die tweede pagina, net zoals wat er nu weer gebeurd is, met dat Egypte toestel, maar een vliegtuig wat helemaal kapotte stukken lag. En ja, we zijn onder een vliegtuigcrash. En toen praatte Gods geest zo duidelijk met mij. Arjan, stel je nou eens voor dat jij in dat vliegtuig had gezeten. En heel mijn leven kwam zijn filmrolletje terug. Van 36, terwijl je nog geen digitale camera's had. Maar al die momenten dat ik een paar keer thuis was gekomen, dronken. En dat mijn moeder verdrietig was en mijn vader niks zei. En die ogen. Maar al die momenten kwamen terug. En ik werd zo overtuigd van het feit dat ik gezondigd had tegen God. En dat ik zo niet verder kon leven. Mijn vrienden zouden s'avonds even stappen in de disco. En ik zei, jongens, ik voel me niet zo lekker. Ik durf dat niet te zeggen. Mijn vrienden gingen naar de disco en ik bleef thuis en ik ben camper en ik heb toen mijn bijbeltje, mijn zondagsschoolbijbeltje in mijn tas gepakt en geopend en ik ben op mijn knieën gegaan in die camper en ik dacht, heren, alsjeblieft, als u echt een levende God bent, wilt u dan 1 keer in mijn leven heel duidelijk met mij praten, dat ik weet dat u leeft. Ik ben op zoek en ik ben niet onverschillig, tegelijkertijd leef ik voor mezelf. Ik weet het gewoon niet, heren God, waar bent u? En ik begon de bijbel te lezen, Romeinen 10. Toen ineens deze woorden, maar ieder die de naam van de Heer aanroept, 13e vers, zal zalig worden. En op datzelfde ogenblik, ik kan het niet uitleggen, maar op datzelfde ogenblik werd de liefde van God in mijn hart uitgestort en wist ik het. Innerlijk wist ik het, God heeft mijn gebed gehoord en ik heb dan op de camping een psalm gezongen die ik toen nog geleerd had op school. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klaag. En mijn vrienden kwamen s'avonds thuis en zeiden, jongens, God is in mijn leven gekomen. En toen zei ze, paantje, je hebt een vieze oen gezien. Een vieze oen, maar je hebt een vieze oen gezien. Dus dat is een ongelijke strijd. Waarom zeg ik dat? Ik ben ervan overtuigd dat ik toen tot levend geloof ben gekomen. Dat ik toen wedergeboren ben geworden. Maar deze tekst heb ik pas in het jaar 2000, 2001 leren verstaan. In al die jaren tussen 1993 en 2001 heb ik nog enorm geworsteld met mezelf. Ik zal even morgen of vanmiddag even eerlijk. Ik gaf catechisatie. En nou ja, ik was toen misschien 30 jaar of zo. En ik gaf catechisatie en ging ik s'avonds naar huis. En op de een of andere manier in mijn gedachtenleven afschuwelijk, verschrikkelijk. Maar in mijn gedachtenleven zat ik te fantaseren over jongen, meiden die voor me gezeten hadden. En ik kwam in mijn dromen, kwamen ze terug en ik vond het vreselijk. Ik dacht, Heer, hoe kan dat? Ik ben een kind van u geworden, maar in mijn gedachtenleven is het zo onrein. En op een gegeven moment werd dat een worsteling, hè. En die worsteling, als je zegt, nou ja, die worsteling moet je maar eens lezen, Romeinen 7. Dat 32 keer ik. Als ik het goede wil doen, ligt het kwaad erbij en uiteindelijk roept Paulus eruit van mij en zegt, ik ellendig mens, ik ellendeling, ik die het gewoon constant verprutst, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Misschien is dat vanmiddag de taal van jouw hart en zegt, ja, zo is het ook eigenlijk bij mij. Ik kan niet ontkennen dat ik Jezus heb leren kennen, hè, en ik geloof dat echt dat ik hier Jezus lief heb, maar ik heb geen overwinning over zonde in mijn leven. Totdat de Heer deze tekst voor mij openmaakt. Dat de Heer dat voor mij liet verstaan, dat het geheim is van stromen van levend water. En als er één boodschap is die we vandaag de dag nodig hebben, is het deze boodschap dat wij allemaal vervuld zullen zijn van de kracht van de Heilige Geest. Het is Pinkster geweest en hij binnen die zegt, God vraagt niets van ons. Hij biedt ons wat aan. Dat moet je verstaan. Maar vanmiddag wil ik jullie meenemen met deze van, dat we vanmiddag zullen zien, daar zijn stromen van levend water op dit ogenblik ter beschikking voor u en jouw problemen. Voor jouw behoeften. De vraag is alleen of wij dorst hebben, of we er naar verlangen. Denk aan een lege fles waar een kurk op zit. En die lege fles ligt op de bodem van de Noordzee, omgeven door miljoenen liters water. Er zijn miljoenen liters water geestelijk ter beschikking. Er zijn stromen van levend water op dit ogenblik ter beschikking. Maar ik hoop dat vanmiddag de kurk eraf gaat, misschien, in jouw leven. Dat je je hart openmaakt voor de Heer. Zegt de Heer, ik heb een behoefte, ik verlang naar de kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Die boodschap heeft Nederland nodig. En zonder deze boodschap, zonder die stromen van levend water, zal de kerk ten onder gaan. Nou, laten we eens even kijken naar de context. En op de laatste dag, de grote dag van het feest. Welk feest is dat? Dat is het Loofhuttenfeest. Dat lees je in vers 2. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. Er waren drie grote feesten. Het paasfeest, Pascha, het Loofhuttenfeest en het wekenfeest. Het wekenfeest, en dat is Pinksteren. En hier gaat het over het Loofhuttenfeest. Nou kinderen, dat moet voor kinderen een feest geweest zijn. Met je vader en je moeder naar Jeruzalem. Een paar dagen onderweg, hè, in een grote kolonne, door het hele land, van alle kanten. Hè, gingen ouders met hun kinderen gingen naar Jeruzalem. En dan met je vader een hut bouwen. Ik heb dat nooit gedaan met mijn zoon. Ik ben eigenlijk, op dat front ben ik altijd een initiatiefloos vader geweest. In de zin van, we gingen wel eens ergens naartoe. Maar ik ben niet de vader van raften met elkaar en in de bergen klimmen en hutten bouwen en zo. Maar dat moet een feest geweest zijn voor de kinderen. Een hut bouwen met je vader. En dan ging die vader, die ging er uitleg bij je geven. En dan zei, vader, kijk. Als je nou vanavond in die loofhut legt, waar takken waren dat, er zaten allemaal gaten in. Het was oktober, half oktober, dus het was nog een beetje warm. En dan leg je daar s'nachts met je vader op een matje, met je rug op de grond. En dan denk je, van, kijk eens boven al die sterren. Geweldig, kijk eens naar al die sterren. Weet je, daar woont Yahweh, de God van Israël. En die God, die heeft onze voorouders uit Egypte geleid naar Kanaan. En 40 jaar lang heeft hij onze voorouders, het volk Israël, uit de hemel geholpen. De schoenen die versleten niet. Dat vind ik altijd nog heel wonderlijk. Hè? De schoenen die ze aan hadden, die versleten niet. En de Heer gaf elke dag manna en hij gaf elke dag vleeskwakkels en dan mochten ze van eten. Kijk eens. Onze voorouders waren afhankelijk van God. En dat we nu hier in het hutje liggen, dat bepaalt jou bij het feit dat ook jij, lief kind, Ari, ja, dat zou in Hebreeuwse namen geweest zijn, Mozes hè, of David, dat herinnert ons eraan, wij zijn van die God afhankelijk. Dat is één. Er was nog een geweldig leuk iets. Ja, nou, het ook altijd van vrolijke liedjes. Maar dat was daar ook, hè, dat was een feest, want daar was een priester en die had een hele mooie gouden kruik. En er gingen al die duizenden mensen, die gingen achter die priester aan, met die gouden kruik en al zingend en joelend en misschien wel met de handen in de lucht, gingen ze naar het badwater Siloam. En dan ging die met die gouden kruik fris helder water putten. En er werd dan gezongen, we zullen met vreugde water putten uit de fonteinen van het heil. En zo al reciterend, dus proclameren, tekst uit het Oude Testament, gingen ze achter die priester aan en nam die priester die nam die gouden kruik mee naar de tempel. En dan had je het brandofferaltaar en het koperen wasvat. Maar dan ging die priester rondom het brandofferaltaar één keer. En dan pakt hij die gouden kruik en dan goot hij dat water overvloedig tegen dat brandofferaltaar aan. Maar nou staat er, en op de laatste dag, de grote dag van het feest. Toen ging de priester niet één keer rondom dat brandofferaltaar, maar 7 keer. En op de 7e keer stort hij het water eruit. En net dat hij dat doet, ineens een gebrul, een geschreeuw op het tempelplein. Er staat een jonge man van 33 jaar. Sommigen zullen misschien gedacht hebben, heet er zeker een van de vele waterverkopers. Want ja, in Israël had je heel snel dorst. En dan waren er waterverkopers. En die zeiden dan, o alle gedorstige, kom tot de water. En ga je die gegeld op, kom, koop en eten. Die nodigen de mensen uit om water uit zo'n leren zak te drinken. Dus mensen draaien zich om en ze denken, wie is dat? En ze beginnen te mompelen en zeggen, joh, het is Jezus van Nazareth. Ze zeggen dat hij de Messias is. En die Jezus van Nazareth is dat in het Grieks, kratzo, luidkeels roepen, die roept ineens, als iemand dorst heeft, laat hij naar mij toe komen en drinken. Nou, het uitgieten van het water, dat is een, dat heeft natuurlijk een betekenis. Twee dingen. In de eerste plaats de betekenis, dat het volk Israël heeft de oogst binnengehaald, het land is droog en dor, als je in Israël geweest bent, dan weet je dat. En dat uitgieten van het water, dat was een gebed. Heren, voor dit nieuwe seizoen, wilt u opnieuw de sluizen van de hemel openen en wilt u ons weer regen geven? Want Israël kent geen rivieren zoals ons Kikkerland Holland. En waar rivieren vol staan en geïrrigeerd kunnen worden. Maar Israël is een land wat volkomen afhankelijk is van water uit de hemel. En de Heer had het gezegd in het Oude Testament. Als jullie gehoorzaam zijn, dan zal ik op zijn tijd regen geven. Nou, dat water uitstorten is een gebed. Heren, wij hebben regen nodig. Maar het had ook een geestelijke betekenis. Ik wil thuis nog maar eens de komende week Ezekiel 47 lezen. Maar dat werd ook in die dagen tijdens het profetenfeest werd dat voorgelezen, Ezekiel 47. En in Ezekiel 47 gaat het over het water wat onder de dorpel stroomt vanuit de tempel. En overal waar die rivier komt, wordt het water steeds dieper en dieper en dieper en dieper. Eerst, zegt Ezekiel, zag ik dat het water aan mijn enkel stond. Toen het water aan mijn knieën. En toen het water aan mijn heupen, en toen zei Ezekiel, en op een gegeven ogenblik kon ik niet meer staan, moest ik zwemmen. En hij zegt, overal waar ik zwom, zag ik vissers aan de zijkant staan, die netten uitwierpen en netten vol vis binnenhaalden. Overal waar ik zwom, zag ik bomen staan met geneeskrachtige bladeren en die verwelkten niet. Het was als het ware één grote vruchtbare zegen. Nou, dat werd in die dagen, werd dat gelezen in en rondom de tempel. Dus toen de Heer Jezus zei, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij te komen en drinken, dat duidde op de Messiaanse toekomst, wanneer de Heer Jezus de Heilige Geest zou uitstorten en overal waar de Geest werkzaam zou zijn, dan zou het verdieping krijgen, mensen tot geloof komen, vissers die de oogst geestelijk binnenhalen, zielen binnenhalen, hè, en dan als wij de Heer Jezus genieten, dat we vruchtbaar worden voor onze omgeving. Dus de Heer Jezus, die verbindt zichzelf aan de belofte van het oude verbond, dat hij zegt, als je naar mij toe komt en bij mij drinkt, dan zullen de stromen van levend water uit jouw leven voortvloeien. En wat betekent dat nou voor ons? Wat is nou het bijzondere van Pinkster? We hebben vorige week Pinksterfeest gevierd. Wat is nou het bijzondere van de uitstorting van de Heilige Geest met Pinkster? Nou, in de eerste plaats, wie in mij gelooft, goed luisteren, wie in mij gelooft, die maak ik tot mijn tempel. Kijk, we zitten hier in een mooi gebouw, dat mooi aangekleed is. Vandaag zitten er heel veel mensen in mooie kerkgebouwen en ik heb het meegemaakt, ik ga geen namen noemen. Ook geen kerkverbanden, maar dat iemand past en zegt, als ik bij jullie over de A15 rijd en ik zie dat mooie kerkgebouw van ons kerkverband, dan denk ik, wat een prachtige tempel. Maar is dat zo? Is dat nou een tempel? In het nieuwe verbond gaat het niet meer om op dode stenen. Natuurlijk mag je dankbaar zijn voor het gebouw. Maar in het nieuwe verbond gaat het over levende stenen. Wie in mij gelooft, die maak ik tot mijn tempel. Dus jongelui, kinderen, op dit ogenblik lopen er over de hele wereld, lopen daar miljoenen tempels rond. Alle die de Jezus lief hebben gekregen, die de Jezus hebben aangenomen als redder en zaligmaker, die zijn een tempel geworden. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 3, vers 16, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Weet jij dat? Weet u dat? Broeders en zusters, vrienden, weten we dat? Weet je nou, geef je nou vanmiddag eens een antwoord. Dat weet je op dit ogenblik, mijn lichaam, mijn handen, mijn voeten, Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ik weet dat Gods geest in mij woont. Dat is Pinksteren. Pinksteren wil zeggen, de levende, de heilige God komt in een onheilige zondaar wonen. Diep aan de binnenkant van ons hart. En waarom hebben we dan die stroom van levend water nodig? Wat is dan het doel dat de Heilige Geest in ons komt wonen? Enkele weken geleden hebben wij een hardwareconferentie gehad met broeder Zeg Poen uit India. En die vertelde het volgende. Hij zegt, je kan een ticket krijgen als ik vakantie ga, of als ik daar een zakenbestemming heb. Dan heb je een ticket en op die ticket staat destination, bestemming. Lissabon, Tel Aviv, Israël. Of misschien moet je naar China, Hongkong. Op jouw ticket staat bestemming. Waar jij naartoe gaat. Dus hij zegt voor hem, wat is nou de bestemming van de christen? Ik heb goed over nagedacht. Velen zijn opgevoed. Die denken de bestemming is hemel of hel. En daar leef ik voor. Hemel of hel. Ik wil naar de hemel. Dat is mijn bestemming. Dat is mijn bestemming hier op aarde. Dat ik op de een of andere manier helderheid krijgt dat ik hier op aarde een ticket krijg voor de hemel. Dat ik eeuwig bij de Heer mag zijn. En toen zei, nee, dat is niet onze bestemming. Onze bestemming is gelijkvormigheid aan de Heer Jezus. Romeinen 8 vers 29. Romeinen 8 vers 29, dat leert ons dat we vooruitgekozen zijn om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En dat wordt straks. Dat wordt straks de hemel. Dat wordt de hemel, dat we straks in de hemel aan Jezus gelijk zullen zijn. Maar God gaat hier op aarde daar al mee beginnen. Daarom komt Gods geest in ons wonen. Er zijn kerken, ik moet heel eerlijk zeggen, mijn eerste Pinksterpreek heb ik gehouden hier in Maas op de Heus, dat plekje, hoe heet dat ook alweer? Andere plekje, nog verder nog.
Randwijk.
En toen heb ik ook over Handelingen 2 gepreekt. En toen, ja, ik had toen ook dat in de stemming, maar toen preekte ik ook de Heilige Geest als een overtuigende werk van de Heilige Geest. Alsof dat Pinkster is, dat Gods Geest alleen van zonde overtuigt. Nou, dat is natuurlijk ook waar. Dat is ook waar. Maar sommige predikanten en voorgangers doen alsof dat het enige werk van de Heilige Geest is, om van zonde te overtuigen. Maar dat is niet. Tuurlijk is dat het werk van de Heilige Geest. Maar wat is het allermooiste en wat is het allerbijzonderste werk van de Heilige Geest? Dat is dat Jezus het volle licht gaat krijgen in ons leven. Wie gekomen zijn er? Zal mij verheerlijken. Mij in het middelpunt plaatsen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat het niet meer langer om Arjan Baan draait of Jan de Heus, maar dat het draait om de Heer Jezus. Dat wij steeds meer sterven aan onszelf. Johannes zei het al, hij moet groeien, hij moet wassen, ik minder worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat het in ons leven niet meer om ons dikke ik gaat, en zoals Mark Rutte dat zegt, dat het om ons als eigen ik gaat, maar het gaat om hem. En dat hij in jou, en in jou, en in jou, en in jou, en in u, dat hij meer in ons zichtbaar wordt. Is dat een moment of een proces? Wat denk je? Een proces. Dat is een levenslang proces. Dat begint op de dag dat wij de Heer Jezus aanvaarden als onze redder en zaligmaker. En dat eindigt op de dag dat wij sterven. En er was de Koolbrugge die zegt van, ja kijk, dat is nou een bekeerde man in Kerstdorp. Dat is nou een bekeerde man in op heugende Kerstdorp. Nou, Koolbrugge zou zeggen, nee, dat is geen bekeerde man, want hier op aarde raken we nooit bekeerd. Bekering stopt pas als wij sterven. Bekering gaat ons leven lang door. Wedergeboorte is eenmalig. Dat gebeurt op het ogenblik dat ik tot geloofsovergave van de Heer Jezus kom en dat Hij door de Heilige Geest in ons komt wonen. Dat is eenmalig. Maar die bekering die gaat ons leven lang door. Nou, de vraag is alleen, als we dan op geloof zijn gekomen, hebben we dan ook die stromen van levend water? Ik wil een voorbeeld gebruiken voor de kinderen. Stel je nou voor, hè? We gaan naar Tiel, waar heb je daar.